Ons jaarthema is verlangen naar opwekking. En ik moet zeggen, ik verlang daar hevig naar. En zeker als ik ook de geestelijke armoede zie in Nederland, dan groeit bij mij het verlangen dat God zijn arm uitstrekt over Nederland. En dat mannen en vrouwen opstaan om tot Gods eer te leven. Te beginnen bij de christenen. Wandelen in de vreze des Heeren, in ontzag en eerbied voor God. Dat is ook wat onze jaartekst zegt, uit Handelingen 9, vers 31b. Ja. Ze wandelden in de vreze des Heeren en in de vertroosting door de Heilige Geest namen in aantal toe. Een opwekking is geen mensenwerk. En mensen zijn er wel bij betrokken. Maar een opwekking die kun je niet zelf opwekken. Het komt uit de hemel van God. En een opwekking heeft verschillende kenmerken. En een van de kenmerken van een opwekking is dat mensen gaan geven. En daar wil ik heel graag met u een aantal keer bij stilstaan. Het kenmerk van een opwekking is geven. Als er verlangen is naar opwekking, zal dat gepaard gaan met een verlangen om te geven. De vorige keer heb ik zo samen met u stilgestaan bij het onderwerp dat God zelf een vrijgevig God is. Geven, dat hoort bij het wezen van God. En daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat geven een kenmerk is van opwekking. En een heel mooi voorbeeld hiervan, vind ik, is de jonge koning Jozia. De vrijgevige Jozua. En daar wil ik een stukje van lezen. Uit de Bijbel, uit Kronieken. Uit 2 Kronieken 34, vers 1 tot 14. Ik zal dat zo lezen vanuit de Bijbel. Alle overige teksten heb ik straks op de dia. Uit 2 Kronieken 34, vers 1 tot 14. En daar staat: Jozia was 8 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. En hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. En ging in de wegen van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. In het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jonge man was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. In het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de offerhoogte, de gewijde palen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. Men brak voor zijn ogen de altaren van de Baals af. Hij brak de wierookaltaren die er bovenop stonden stuk. Ook de gewijde palen en de gesneden en gegoten beelden brak hij in stukken. En hij verpulverde ze. En hij strooide het stof op de graven van hen die daaraan geofferd hadden. En de beenderen van de priesters werden verbrand op een altaren. En zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. Ook in de steden van Manasse en Ephraim en Simeon, die had dat een Naphtali toe, onderzocht hij hun huizen rondom. Hij brak de altaren en de gewijde palen af en verbrijzelde gesneden beelden door ze te verpulveren en brak al de wierookaltaren en heel het land van Israël stuk. En daarna keerde hij terug naar Jeruzalem. In het 18e jaar van zijn regering, toen hij het land en het huis gereinigd had, stuurde hij Safan, de zoon van Azaria, en Maaseia, de leider van de stad, en Joa, de zoon van Joas, de kanselier, om het huis van de Heere zijn God te herstellen. En ze gingen naar de hogepriester Hilkia en gaven al het geld dat in het huis van God gebracht was, dat de levieten, de deurwachters, ingezameld hadden aan de hand van Manasse en Ephraim, van heel het overblijfsel van Israël en van heel Juda en Benjamin. En daarmee naar Jeruzalem, die daarmee naar Jeruzalem teruggekeerd waren. Ze gaven dat in de handen van de uitvoerders van het werk die aangesteld waren over het huis van de Heere. En die gaven het weer aan de uitvoerders van het werk die in het huis van de Heer werkten om het huis te repareren en te herstellen. En ze gaven dat aan ambachtslieden en bouwlieden om de gouden stenen te kopen en hout voor de verbindingstukken en om de huizen die de koning van Juda hadden laten vervallen van de zoldering te voorzien. En de mannen verrichtten trouw het werk dat zij over hen aangesteld waren, waren Jaad en Obadja, levieten van de nakomelingen van Merari, en Zachariah en Mesalam en de nakomelingen van de Kaatieten onder om leiding te geven. En de levieten te weten, alle die goed muziekinstrumenten konden bespelen. Die gingen ook over de lastdragers en gaven leiding aan ieder die het werk uitvoerde, aan elk dienstwerk. En anderen uit de levieten waren schrijvers, beambten en poortwachters. En toen ze dat geld dat in het huis van de Heer gebracht was, tevoorschijn haalden, vond de priester Hilkia het wetboek van de Heer, gegeven door de hand van Mozes. Tot zover. Zullen we nog een moment stil zijn en zo even bidden. Vader, we willen zo danken voor uw kostbaar woord. En we willen zo bidden dat u zo zelf uw woord tot leven brengt. Ik wil u zo bidden dat u zo vanmorgen zo zegent en spreekt en dan luistert, Heere God. En we willen u zo danken dat we in alle vrijheid over dit kostbare woord kunnen beschikken, Heer. We prijzen zo uw naam. Amen. Koning Josia was een vrijgevig man. We hebben dat nog niet gelezen, dat komt een stukje verder, maar ik zal zo daar een tekst over lezen. En hij brengt een enorm offer. Koning Josia die herstelt ook het Pascha weer in het land, in het koninkrijk. En hij brengt daar zelf een vrijwillig offer. En dat offer wat hij brengt, dat betaalt hij uit eigen zak. Ja, van zijn eigen bezittingen staat er. Er zijn ook koningen die vaak dingen weggeven en dan laten dan hun dienaren daarvoor opdraaien. Maar koning Jozua die geeft het zelf. We zullen het ook even lezen. En er staat: en Jozua bracht als hefoffer voor het gewone volk kleinvee, lammeren en jonge geitenbokken, allemaal voor de paasoffers. Voor ieder die zich daar bevond, 30.000 een aantal en 3.000 runderen. Deze waren afkomstig uit de bezittingen van de koning. 30.000 lammeren en jonge geitenbokken en 3.000 runderen. Ik weet niet of je wel eens een kudde hebt gezien van 3.000 runderen en dan ook nog 30.000 lammeren en geitenbokken, maar dat is een hele grote kudde. En als je dat geschenk wil afleveren, dan is er alleen al behoorlijk wat personeel en veedrijvers en herders nodig om dit offer goed af te leveren. Maar hoe komt nou deze koning Jozua hiertoe? Wat is er met hem gebeurd dat hij dit vrijwillig offer brengt? Wat is hier aan vooraf gegaan? En koning Jozua die maakt een opwekking mee in zijn persoonlijk leven. En dat heeft grote gevolgen voor hemzelf en ook voor zijn omgeving. In het leven van koning Jozua zie je een aantal kenmerken van een opwekking. En één ervan is dat hij gaat geven zoals we dat net gelezen hebben. En laten we eens even terug gaan naar het begin kijken. Ook die andere kenmerken van de opwekking in het leven van Jozua. Jozua die heeft een hele bijzondere jeugd gehad. Hij was 8 jaar nog maar een kind toen hij koning werd. We hebben dat net ook gelezen. En zijn vader Amon heeft hij waarschijnlijk niet gekend. Want hij was 22 toen hij koning werd en hij regeerde maar 2 jaar. Want zijn vader Amon die deed ook wat slecht was in de ogen van de Heer. En die Amon die wordt op 24-jarige leeftijd vermoord door zijn dienaren. En ik denk, Jozua moet toen nog heel jong geweest zijn, hè? Toen zijn vader op jonge leeftijd vermoord werd. Mogelijk was hij toen een baby of misschien enkele jaren oud, want zijn vader was pas 24. En als Jozua zelf 8 jaar oud is, wordt hij als koning aangesteld over Juda en Jeruzalem. En hoe die opvoeding van Jozua verloopt, zegt de Bijbel verder niets over. Ook niet hoe dat hij begeleid wordt als kind tot koning. De naam van zijn moeder die wordt nog wel vernoemd en dat is Jedida, dochter van Adaja van Boskat. Maar dit kind is een bijzondere koning. Ja, van Jozua staat er beschreven dat hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. En als je naar zijn leven kijkt, dan zie je gewoon een opwekking voltrekken. En dan gaan we even naar kijken naar een aantal kenmerken in zijn leven. En dat eerste kenmerk is van een opwekkend leven van Jozua staat in het vers 3a. En er staat, in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jonge man was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. In het 8e jaar van zijn regering begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Hij was toen dus 16 jaar oud. Hij was nog een tiener. En hij begon God te zoeken. En ik vind dat heel bemoedigend om dat te lezen. Ik denk ook voor de tieners. Hoe jong dat hij ook was, hij ging God zoeken. En dat heeft op zijn leven een enorme impact gehad. En als tiener kun je ook een grote impact hebben als je God gaat zoeken. En wat mij ook opvalt hier aan koning Jozua, dat hij op de goede plaats gaat zoeken. Hij gaat bij de juiste man in de leer. Hij gaat het niet zoeken bij zijn vader Amon, want daarvan staat geschreven dat hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Hij gaat het ook niet zoeken bij zijn opa Manasse, want die begon ook heel slecht en hij bekeerde zich later wel. Nee, Jozua die gaat zoeken naar de God van zijn vader David. Want vandaar wat is bekend, dat hij een man was naar Gods hart. En hij heeft de verhalen denk ik gehoord van zijn voorvaderen. En hoe jong hij ook is, hij maakt de goede keuze om de God van zijn vader David te zoeken. Hoe dat precies ging, staat niet beschreven. En Jozua had toen in die tijd ook nog geen Bijbel waar hij op terug kon vallen als fundament. En veel later, we hebben dat net ook gelezen, dan vinden ze de boekrol van Mozes. Hè? Dat is een gedeelte van de Bijbel. Die ze dan ook nauwgezet gaan lezen en ook gehoorzamen. Maar Jozua heeft waarschijnlijk de verhalen gehoord van David. Hoe David God lief had. En met hem leefde. En hij heeft besloten om die God te zoeken. En om die God te leren kennen. En om die God te volgen. En dit kenmerk is de start van alles. Jozua begon God te zoeken. En dat zoeken naar God betekent dat je hem wil kennen. En dat je wil weten wat hij wil. Om hem lief te hebben, om hem te gehoorzamen. En dit zoeken naar God is ook nodig voor het vinden van je bestemming. En ik vind het geweldig om te zien hoe dat een tiener het verlangen krijgt naar God toe. En dat hij hem begint te zoeken. Als een hert dat naar water zoekt, zo zoekt mijn ziel naar u. En dit zoeken naar God is een rode draad in het leven van Jozua. En als dat zoeken naar God 4 jaar bezig is, dan komt er een actie bij Jozua. En dan komen we ook bij het volgende kenmerk. En dat gaat over de reiniging van afgoden. In dat vers staat, en dat zal ik even lezen, van in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jonge man was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En dan in het 12e jaar begonnen Juda en Jeruzalem van de offerhoogte, de gewijde palen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn ogen de altaren van de Baals af. Hij brak de wierookaltaren die er bovenop stonden stuk. Ook de gewijde palen en de gesneden en de gegoten beelden brak hij in stuk en hij verpulverde ze. En hij strooide het stof op de graven van die daaraan geofferd hadden. En de beenderen van de priesters verbrandden op hun altaren. En zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. En Josia was 16 jaar oud toen hij God begon te zoeken. En dan staat hier in het stuk, en 4 jaar later, hè, toen hij nog een jonge man van 20 jaar was, begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van de afgoderij. En wat een moed, en wat een lef, en wat een inzicht heeft deze jonge koning gehad. Als je ergens problemen krijgt en ook veel weerstand krijgt, dan is het wel als je de afgoden van anderen gaat aanpakken. En was dit jeugdige onbezonnenheid van hem? Ik denk het niet. We hebben gelezen dat Josia jarenlang God gezocht heeft en dat hij tot dit inzicht gekomen is. En dit is het eerste wat Josia gaat doen. Het gedeelte van Israël waar hij koning over is om dat te reinigen van de afgoden. Miel die besteedt ook heel veel aandacht in de prediking aan het wegdoen van onze afgoden. En hij is er al mee begonnen aan het begin van het jaar toen wij met dit thema begonnen, verlangen naar opwekking. En ik denk dat het terecht is om daar ook mee te beginnen. Josia, hebben jullie ook gelezen, die begon er ook mee. Want het heeft weinig zin om iets anders aan te pakken als het hart er toch niet bij is. Als het hart God toch niet de eerste plaats geeft. Als er andere liefdes in ons leven zijn. En Josia heeft dit inzicht op jonge leeftijd ook gekregen. Door het zoeken van God. Maar er was meer. Josia die deed iets met dat inzicht. Hij kwam in actie om zijn koninkrijk te reinigen van de afgoden. En wat me opvalt is dat hij geen opdracht gaf om het uit te voeren. Nee, hij ging het zelf doen. Hij zal ongetwijfeld hulp gehad hebben, maar hij gaf er zelf leiding aan. En dan staat hij brak de altaren van de Baals af. Ook de wierookaltaren die er bovenop stonden, brak hij stuk. De gewijde palen en de gesneden beelden en de gegoten beelden brak hij in stukken. En daarna verpulverde hij het. Hij verpulverde de afgoden en strooide het stof op de graven van de afgodendienaars. En door het te verpulveren bleef er niks over van wat nog leek op een afgod. Alleen de grondstof bleef over. En zo reinigde Josua heel Juda en Jeruzalem. En van Mozes hebben we dat ook gelezen, dat hij dat ook deed toen met het gouden kalf, dat hij dat verpulverde. Er zal een weerstand geweest zijn. Kom je aan iemands afgoden, dan normaal breekt de hel los. Maar je leest hier niet van, maar er zal ongetwijfeld weerstand geweest zijn. Het was een opwekking die God gaf in het leven van Josua. En die een enorme uitwerking had. En ik denk ook dat het volk dat ervaarde dat het van God was wat deze jonge koning deed. En die opwekking die houdt niet op bij de landgrens of provinciegrens of kerkgrens. Als Josua zijn koninkrijk gereinigd heeft van de afgoden, gaat hij verder in vers 6 en 7 en daar lezen we dat ook de steden van Manasse, Efraim en Simeon, ja tot Naftali toe, onderzocht hij in een huis rondom. En Hij brak de altaar en de gewijde palen af en verbrijzelde de gesneden beelden door ze te verpulveren en brak al de wierookaltaren in heel het land van Israël stuk. En daarna keerde hij terug naar Jeruzalem. Jozua die gaat verder dan het gebied waar hij koning over was. Israël was verdeeld in een tienstammenrijk en in een tweestammenrijk. Het tienstammenrijk leefde in ballingschap en de koning was weggevoerd. Maar Jozua die was koning van het tweestammenrijk. Maar hij trekt ook echter het tienstammenrijk binnen. Onder andere de stammen wat we net gelezen hebben van Manasse, Efraim, Simeon en tot aan Naftali toe. En hij begint ook daar de altaar en de gewijde palen en de beelden af te breken en te verpulveren. En die opwekking gaat dus verder, ook dat gebied wordt gereinigd. En je ziet dat Jozua die laat zich niet tegenhouden, de grens van zijn koninkrijk. En hij beseft dat heel Israël God toebehoort. En dat heel Israël gereinigd behoort te worden. En nu het land en ook wat er buiten is gereinigd is van de afgoden, dan staat er, dan keert hij Jozua terug naar Jeruzalem. Laten we nog even van lezen. Er staat: in het 18e jaar van zijn regering, toen hij het land en het huis gereinigd had, keert hij terug naar Jeruzalem. In het 18e jaar van zijn regering, toen hij het land en huis gereinigd had. En hij begon ermee in het 12e jaar van zijn regering. Hij is dus 6 jaar lang bezig geweest om het land te reinigen van afgoden. Dat is dus niet een klein klusje geweest, maar een project van 6 jaar om het land van de afgoden te reinigen. En dat geeft ook de omvang van het probleem aan. 6 jaar lang ermee bezig geweest en dan keert hij terug naar Jeruzalem. En nu kan pas de volgende fase echt beginnen. En dan komen we ook bij de volgende kenmerk van opwekking. En dat is het herstel van de eredienst. Je kunt niet tegelijkertijd twee heren dienen. Je kunt niet en God dienen en de mammon. Het gaat erom dat we God dienen. Hem lief hebben met heel ons hart en met heel onze ziel en met heel ons verstand. En deze fase die komt pas beginnen als de afgoden verpulverd zijn. En dat herstel van die eredienst die bestaat uit een vijftal onderdelen. Dat was het herstel van de tempel, het herstel van het onderwijs, het herstel van de muziek, het herstel van de feesten en ook het herstel van de offers van het geven. Ik zal er heel kort even doorheen lopen. Na het reinigen van de afgoden is de eerste opdracht die Jozia geeft is om de tempel te herstellen. En hij zegt: in het 18e jaar van zijn regering, toen hij het land en het huis gereinigd had, stuurde hij Safan, de koning van Azalia, de zoon van Azalia, en Maaseia, de leider van de stad, en Joa, de zoon van Joas, de kanselier, om het huis van de Heere God te herstellen. En in die tijd dat de afgoden gediend werden, is het huis van de Heere in verval geraakt. En Jozua die geeft opdracht om dat te herstellen. En dan deden ze dat. En heel praktisch, door het geld wat naar de tempel gebracht wordt, is aan de verantwoordelijke uitvoerders te geven. En die er weer voor zorgden dat de ambachtslieden en de bouwlieden hun werk konden doen. En in de opwekking is er gewoon geld voor een gebouw waar de erediensten plaatsvinden. En dat kan zijn voor het onderhoud van het gebouw of de huur of zelfs de bouw van een gebouw. En als ze beginnen met het herstel van die tempel, vinden ze ook het wetboek van de Heer gegeven door de hand van Mozes. En dan komen we zo bij dat volgende kenmerk als het gaat over het herstel van onderwijs. En als ze dat boek vinden en de koning Jozua dat ook gaat lezen, dan scheurt hij zijn kleren omdat hij het zo erg vindt dat hij ziet dat ze van God afgeweken zijn. En dat ze God opnieuw gaan zoeken wat ze moeten doen. En daarna gaat koning Jozua ook dat wetboek voorlezen aan heel het volk. En ze sluiten opnieuw een verbond om de Heer te volgen. En zijn getuigenis en zijn verordeningen met heel hun hart en met heel hun ziel in acht te nemen. En hij spoort ook de levieten aan. In hoofdstuk 35, daar lezen we ook. Hij stelde de priesters aan in hun taak en hij spoorde aan voor de dienst van het huis van de Heer. En hij zei tegen de levieten die heel Israël onderwezen. Hè? In een opwekking zie je dat het onderwijs terugkomt wat zo nodig is om te wandelen in de vrezen des Heren. Ja, onderwijs over bekering, onderwijs over doop, over avondmaal, over huwelijk, over seksualiteit, over de gemeente, over de schepping. Noem maar op, er zijn zoveel onderwerpen. En hier zie je dat de mensen worden aangesteld en aangespoord om onderwijs te geven. Het volgende kenmerk in het herstel van de eredienst is dat ook een herstel is van de muziek. In het 34e hoofdstuk worden de levieten genoemd die goed waren in het bespelen van de muziekinstrumenten. En later ook bij het vieren van het Pascha worden de zangers genoemd die op een plaats stonden. In een opwekking wordt de aanbidding naar God hersteld. Het gaat niet om ons, maar het gaat om God. En je komt steeds meer onder de indruk van God. Je verwondert je over God en het uitzicht en aanbidding. En als gemeente doen we dat ook gezamenlijk in de liederen. En het muziekteam heeft daarin een kostbare en belangrijke taak om ons te leiden in die aanbidding van God. Het volgende kenmerk van opwekking is het herstel van de eredienst. En het herstel van de feesten. En er staat in het eerste vers van hoofdstuk 35, daar staat: en daarna hield Jozua het Pascha voor de Heer in Jeruzalem. En ze slachten het paaslam op de 14e van de eerste maand. Er was een hele lange tijd was er geen Pascha gevierd. Maar in de opwekking die Jozua meemaakt, wordt het Pascha weer hersteld. En het brengt vreugde om te beseffen wat God gedaan had in de symboliek ook van dit feest. En in onze tijd vieren wij doop en avondmaal, wat een terugkerende vreugde is om te beseffen wat God gedaan heeft door de tekenen heen. En die feesten zijn gedenkmomenten. We hadden dat vorige week zondag allebei. Zowel de doop hebben we gevierd als het avondmaal. En dat is van belang om terug te kijken wat er gebeurd is. En niet te vergeten wat God gedaan heeft en je daarover verheugen. En vooruit te kijken dat God ook met ons zal zijn alle dagen zoals dat ook in het verleden geweest is. En dan het laatste kenmerk van de opwekking en het herstel van de eredienst is het herstel van het brengen van offers, van het geven. En Jozua zelf, koning Jozua zelf, geeft hier een schitterend voorbeeld. Zijn eigen bezit, 30.000 lammeren en 3.000 runderen geeft hij. En hier is gewoon bijzonder veel aan vooraf gegaan. Dit is gegroeid. Jozua heeft een verbond gesloten om God te dienen met heel zijn hart en met heel zijn ziel. En hij brengt dit offer ook met zijn hart. Jozua is een vrijgevig man geworden. En er zit ook een bepaalde volgorde in. Jozua die begint met het zoeken van God. En daarna reinigt hij het land van de afgoden. En zolang er nog afgoden zijn, dan zul je nooit vrijgevig worden naar God toe. Dat is onmogelijk. Dat kun je misschien wel proberen, maar dat gaat nooit echt lukken. Want je hart is er niet bij. En Jozua die had dat begrepen. En hier zie je een hele ontwikkeling in die opwekking. Het geven is echt een graadmeter van een opwekking in je leven. Als je wil weten hoe het ervoor staat in je leven, of er sprake is van een opwekking in je leven, dan is het goed om te kijken naar je geefgedrag, dan weet je het zo. President Trump, die wil niet dat zijn belastingaangifte openbaar gemaakt zal worden. Hij haalt echt alles uit de kast om dat te voorkomen. Maar als jouw belastingaangifte openbaar gemaakt zou worden, maar daarin jouw inkomsten, jouw bezit en jouw giften, hoe zou je dat vinden? Zou jij je schamen voor je broers en zussen? Of zou je dat met vreugde en dankbaarheid kunnen overleggen? Misschien dat niemand ooit jouw belastingaangifte te zien krijgt. Maar God weet ervan. Hij kent je hart. En dat is echt nog veel belangrijker dan dat iemand anders dat zou weten. Want wat koning Jozua gaf, was openbaar. Zijn hart ging uit naar God. En hij zocht God. Het allereerste kenmerk, dat begon met het zoeken naar God. En dit is echt de rode draad in het leven van koning Jozua. Toen hij 16 jaar was, begon hij God te zoeken. En 4 jaar later komt hij in actie om het land te reinigen van de afgoden. En ik vind dat zo prachtig en inspirerend om te lezen van Jozua. Hij zoekt God. En als dat wetboek gevonden wordt, dan wil hij ook meteen de inhoud weten. En hij zoekt daarin ook God. Maar als hij gaat lezen en als hij dan ziet in het wetboek dat ze zo ver zijn afgedwaald, dan staat er ook dat hij zijn kleren scheurt en dat hij huilt voor het aangezicht van God. En dan geeft dan ook priester Hilkia de opdracht in 2 Kronieken 34 vers 21, laat het even lezen. En dan zegt hij, nadat hij dat geconstateerd had, zegt hij: ga de Heere raadplegen voor mij en voor wie er overgebleven zijn in Israël en in Juda over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Heer is over ons uitgegoten, is groot, omdat onze vader het woord van de Heer niet nauwlettend in acht genomen hebben, overeenkomstig alles wat in deze boekrol geschreven is. En hier zie je weer opnieuw, van Jozua maakt er ernst van met het zoeken naar God. En hij geeft hier de priester de opdracht: ga de Heer raadplegen, zoek God. En hij krijgt ook zelf een prachtig antwoord van God. Dat voelt wat te ver om dat nu allemaal naar te kijken, maar dan moet je thuis maar eens nalezen in 2 Kronieken 34. En je zoekt iets wat je graag wil vinden. Je verlangt ernaar om het te hebben. En Jozua, die zoekt God omdat hij God wil vinden. Hij zoekt echt die relatie met God. En ook als het Pascha ingesteld wordt, dan zie je ook weer dat hij God zoekt. Hij stelt niet een feest aan, hij organiseert niet een feest voor het volk. Nee, er staat: Jozua deed alle gruwelen weg uit de landen die van de Israëlieten waren en verplichtte ieder die in Israël gevonden werd te dienen, ja, de Heer hun God te dienen. En gedurende al zijn dagen weken zij er niet vanaf achter de Heer, de God van hun vader, te gaan. En daarna hield Jozua het Pascha voor wie? Voor de Heer in Jeruzalem. En hij slachtte het paaslam op de 14e van de eerste maand. Nee, hier staat dat dit Pascha deed voor de Here in Jeruzalem. Niet een Pascha voor het volk. Nee, hij hield een Pascha voor de Here in Jeruzalem. En hij zoekt hierin ook God. En het volk deelt er uiteraard mee in de zegen, in het vieren van het Pascha. Er is ook één keer dat Jozua God niet zoekt. En dat loopt ook fataal af. En dat is als de koning Necho van Egypte de opdracht van God krijgt om te strijden tegen Karchemes aan de Eufraat. En dan bindt Jozua de strijd aan met Necho, na gewaarschuwd te zijn. En in die strijd komt Josia om. En dat zou Josia ook enorm beschermd hebben als hij hier ook God in gezocht had. Maar voor de rest, in het leven van Josia zie je één grote rode lijn. Hij zocht God. Hij begon er als tiener mee. En wat heeft dat echt een verschil gemaakt? Wat heeft echt een verschil gemaakt in zijn tijd? En Josia laat een geweldig voorbeeld na om God te zoeken. Hij deed dat eerlijk en oprecht en hij nam ook hele moedige beslissingen. Hij reinigde het land van de afgoden. Maar ook in zijn bezit zocht hij God. Hij was in staat om die 30.000 lammeren en geitenbokken te schenken en die 3.000 runderen. Hij zocht God met heel zijn hart. En Jozua was ook in staat om met zijn hart te geven. En Josia, hoe jong hij ook was, hij zocht God. En als je het zo leest, dan krijg je ook niet de indruk dat het een last voor hem was. Het was een verlangen van zijn hart. Het was een verlangen van zijn ziel. En met het voorbeeld van Josia wil ik je ook heel graag aanmoedigen en aansporen. Zoek God. Loopt het niet goed in je huwelijk? Zoek God. Heb je een negatief advies gekregen van het IND? Zoek God. Gaat het niet goed met je kinderen of met je familie? Zoek God. Ga je op vakantie? Zoek God. Zoek je ontspanning? Zoek God. Wil je wat anders? Zoek God. Zoek je een vriend of een vriendin? Zoek God. Misschien heb je last van moeilijke mensen in het AZC. Zoek God. Vind je het moeilijk om te geven? Zoek ook daar God in. Verlang je naar een opwekking? Zoek God. Laten we nog een moment zo stil zijn en ook in gebed God zoeken. Vader, wat is het toch geweldig om van deze jonge koning te lezen. En wat een inspirerend voorbeeld ook. Hoe dat hij een opwekking meemaakt in zijn leven. Vader, en hoe inspirerend hoe dat hij telkens u zocht. En ik dank u ook dat u er was. Ik dank ook voor de geweldige zegen die u over zijn leven hebt uitgegoten, Heer. En ik wil u zo bidden, Heer God, of u ons ook zo helpt. En ieder zoals we zijn ook om u te zoeken. Wat er ook gebeurt. Vader, ik wil eens opbidden dat u ons daar genade geeft. Om niet bij anderen te zoeken, Of te vertrouwen op onze eigen inzichten. Maar in alles u te zoeken, Heer. Vader, ik wil u zoeken met heel mijn hart.